Mededeling gemeente met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn op maandagavond. Familie A. Visser, Korte Weegje. Familie Herwijnen, Lange Weg. Op woensdagavond, zuster Nipius Kiviet van Aarsenstraat. En familie H. Thale, Jacob Banenstraat. En op donderdagavond, familie A.J. van Driel, Oost-Achterweg. En familie J. Holleman, Oost-Achterweg. Tot zover deze mededeling over de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 89, de versen 15 en 16. doen uw belijdenis met de kerk van alle eeuwen, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 111, het tweede vers. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die, ijverig en bestendig. Psalm 111, vers 2. En daarna volgt de schriftlezing, die u deze avond kunt vinden in de profetieën van Jesaja. Daarvan het 53ste hoofdstuk. We noemen nu Jesaja 53 als schriftlezing. En dat na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 111, het tweede vers. En een ieder zeggen met mij in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keren ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. We willen vanavond stilstaan bij een van de versen uit dit bekende hoofdstuk, namelijk het vijfde vers van Jesaja 53. Jesaja 53, vers 5, is de tekst voor de prediking van deze avond. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Op dit woord en ook andere gedeelten uit de schrift is gegrond wat we vinden in onze belijdenis. En we zijn toegekomen in de catechismus aan zondag 15. En we willen vanavond nadenken over vraag en antwoord 37. Althans daar een begin mee maken. Zondag 15, vraag en antwoord 37. Daar lezen we de vraag: wat verstaat gij door het woordeke geleden? En dan luidt het antwoord dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Tot zover de woorden van onze catechismus. Willen we samen Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Ook op de avond van deze lijdenszondag zijn we samengekomen, Heere, om uw woord te overdenken. En juist ook op deze lijdenszondag zijn we toegekomen aan dat gedeelte van ons oude leerboek wat handelt over het lijden van u, o Heere Jezus Christus. En wat we daarom in deze lijdenszondagen gebeden hebben, is ook vanavond bijzonder toepasselijk. Leer ons, Heere, uw lijden recht betrachten. Geef ons het juiste, schriftuurlijke, geestelijke inzicht in de diepten van het borgtochtelijk lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Want wij moeten het belijden dat wij zo blind zijn voor deze dingen. Zelfs al zijn we van kindsbeen af vertrouwd met de geschiedenis van het lijden en sterven van de Christus. De diepe betekenis, de heilsbetekenis ervan, ze is voor ons verborgen. Want we zijn zo blind in de dingen van u. En daarom bidden we vanavond allereerst van u, Heere, wil u door uw woord en geest onze ogen openen. Laat ons zien de diepte van onze schuld en van onze verlorenheid, opdat wij voor het eerst of ook opnieuw beseffen wie we zijn in uw heilige ogen, wie we zijn voor uw heilige majesteit. Opdat we ons leren verfoeien en leren buigen in stof. opdat we gaan zien dat aan onze kant zoveel verlorenheid en schuld is, dat wij voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. Opdat we gaan zien dat we verloren zijn, dat wil ook zeggen dat er bij ons geen hulp voorhanden is om ons uit die diepe nood te verlossen. Heere, leer ons zien het totale bankroet en de totale onmogelijkheid die er bij ons is vanwege de zonde. Maar zou u ook onze ogen willen openen, bijzonder ook in de lijdensprediking van vanavond, dat u zelf een weg geopend hebt waar wij alle wegen hadden toegestopt en toegesloten. Dat u de Zoon van uw liefde zond, de Heere Jezus Christus. Dat u hem zond om in deze wereld te leven, te lijden, te sterven. En dat er in zijn lijden alleen een weg is, waardoor verloren zondaren behouden kunnen worden en opnieuw voor uw aangezicht kunnen staan, bekleed met de gerechtigheid en als erfgenamen van het eeuwige leven. Heere, bind die waarheid op ons hart. En laat het zo mogen zijn dat het woord van vanavond in zijn ernst en in zijn scherpte, maar ook in zijn liefelijkheid en in zijn gunst, zo op ons hart gedrukt mag worden, dat wij geen rust vinden, voordat wij rust gevonden hebben in die ene naam, de naam van de lijdende borg die onder de hemel gegeven is, om zalig te worden. Wil u, Heere, zo met ons allen zijn? Wij dragen hen aan u op die onbekeerd zijn en bidden of u door alle beletselen en belemmeringen, door alle vijandschap en door alle onmogelijkheden heen wilt komen en hen de rust wilt opzeggen en hun hart wilt verbreken, zodat ze verbroken van hart en verslagen van geest tot u leren vluchten. Denk aan hen die geestelijk het moeilijk hebben, met vragen tobben waarop geen antwoord te vinden lijkt, de hemel gesloten, geen weg. Wil u, o Heere, hen als bij de hand nemen en wil u hen laten zien dat er bij hen ook nooit een weg zal zijn, maar dat er wegen zijn, ja, een weg is, de weg is, die u zelf hebt geschonken en geopend in het bloed van de Heere Jezus. Heere, richt hun ogen op die weg, op die naam, op dat grote heilswonder wat in hem is. Wil u zijn met allen die u kennen? Wil u hen voor uw rekening nemen? U weet hoe blind zij ook kunnen zijn in de dingen van u. En hoe door blindheid en afdwaling zij kunnen zwerven ver van de paden van uw woord. Als dat zo is, Heere, wil u hen terugbrengen. Breek alles maar af wat er aan eigen gerechtigheid en vleeselijkheid nog overblijft in het leven van uw kinderen. En richt hun gangen op uw sporen. Maak in uw woord hun gang en hun treden vast. Wil uw kinderen ook oefenen in de kennis van de Heere Jezus Christus. Laat het zo mogen zijn dat ze steeds dieper beseffen wie ze zelf zijn voor u. Wie gij wilt zijn. En wie gij in Christus voor hen wilt zijn. Heere, wil u laten zien dat er nu één naam is. En laat ze jagen mogen om die ene naam te kennen. Want er ligt in hem zoveel ruimte. Hij betaalde volkomen voor de zonde van de ganse wereld. Heere, laat dat wonder, dat brede, dat diepe, dat rijke van het evangelie van vrije genade aan hun hart gelegd worden. Ja, laat dat wondervolle evangelie aan ons allen gepredikt worden. En wil de ruimte die er is in het bloed van Jezus Christus zelf uitstallen vanavond in de prediking. En laat het bloed van de verzoening als het ware druppen vanaf de kansel. Laat het ook harten vinden, verbroken, verwond, verslagen. En laat het harten helen en genezen die door u getroffen zijn. Heere, wil u zo met ons zijn? Wil u van oor tot oor en van hart tot hart gaan en de prediking heel persoonlijk toepassen. Wil alles wat een hindernis kan vormen bij het luisteren wegnemen. Afleidende gedachten. Gedachten die ons soms zo gevangen kunnen houden. Zorgen die met ons meekwamen de kerk binnen. Dingen waardoor we in verzet komen tegen uw woord. Of wat niet al. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat uw woord zijn kracht mag doen. En dat we luisteren mogen. En wil u daartoe ook hem die het woord bedienen mag gedenken. Heere, geef dat we over al het menselijke en over alle bezwaren die er zijn kunnen heen zien. We zien op u alleen. En wil u zelf zo ons hart vervullen met uw gunst en met uw liefde. En met de bediening van uw geest. Dat wij spreken mogen. Zoals u wilt dat we spreken zullen. O, wil u komen met uw geest en ons hart en onze lippen aanraken. Opdat uw woord verkondigd mag worden. In de betoning van uw geest en van uw kracht. Wees met ons allen. Denk aan allen die in moeilijke omstandigheden zijn. Wees u met hen die beproefd worden. Wil u zijn, Heere, op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. We dragen onze kerken aan u op. Bidden of u in alle gemeenten, overal waar op deze dag, op deze tijd of vroeger of later uw woord verkondigd zal worden. Geef opening en bediening. Geef afhankelijkheid van u. Geef helderheid, schriftuurlijkheid en geestelijkheid in de prediking. En laat uw woord zijn kracht mogen doen. Bewaar ons als kerken bij uw woord. Geef ook onder ons dat wonder van de waarachtige bekering. Wil u de kerken in ons vaderland gedenken, bijzonder ook waar uw woord gepredikt wordt en het verlangen is om dat woord te brengen zoals u dat van ons vraagt. Wil u, Heere, uw koninkrijk doen komen. Wil het verlaten van uw dienst en het verlaten van de kerk een halt toeroepen. En wil u de geest van dwaling en van leugen verwijderen en vernietigen. Heere, geef dat bij alle geesten en bij alle stromingen en alle verleidende en verzoekende stemmen die er rondgaan in de kerken, ook in ons vaderland, uw woord de heerschappij mag hebben en uw naam de overwinning mag behalen. Het is toch uw eigen eer die ermee gemoeid is en de uitbreiding van uw eigen koninkrijk. O Heere, toon het. Wil u geven dat het werk van de zending op allerlei gebieden gezegend mag worden. Zegen het werk van de zending van onze kerken. In Indonesië, in Zuidelijk Afrika. Zegen de zending op alle gebieden en in alle plaatsen. En laat uw koninkrijk mogen komen met kracht. Wil u zijn, o Heere, met de verkondiging van het woord onder het oude volk Israël. In het land Israël zelf, maar ook daarbuiten. Geef dat zij die beminden zijn om der vaderen wil, mogen komen tot de kennis van de waarheid en mogen buigen voor hem die gij als Messias, als de Christus hebt gegeven. Wees met het werk van de evangelisatie onder hen die vervreemd zijn van het woord. Heere, breng nog terug en open ook daar nog harten waar men u en uw woord en uw dienst vergeten is. Denk bijzonder aan hen uit ons midden, uit onze familiekring, uit de kring van onze gemeente, die u en uw woord vaarwel zeiden, die met ons vroeger samenkwamen, op de zondagsschool hebben gezeten, op de catechisatie, hun plaats in de kerk vroeger nooit leeg lieten, maar die nu afgedwaald zijn. Heere, u weet hoeveel pijn en verdriet dat kan veroorzaken, juist ook bij ouders en grootouders. Maar daarom bidden we het niet alleen. We bidden het heel in het bijzonder vanwege de nood van hun ziel die ze zelf niet beseffen. Heere, breng ze terug. Heere, bekeer ze. Heere, zie een gunst op hen van boven. En waar onze woorden ontoereikend lijken, wil u ze terugbrengen door uw almachtige kracht en door uw onweerstaanbare genade. Wees u met deze wereld waar de volken woeden, waar we horen van hongersnood, van oorlog en geruchten van oorlog. O Heere, ontferm u over de bevolking van Irak. over de soldaten aan weerszijde van de lijn van het conflict, nu de grondoorlog is uitgebroken en opnieuw vele levens gevaar lopen en er vele zullen sneuvelen. Heere, wil u geven dat deze oorlog spoedig tot een einde mag komen, zonder veel verlies van mensenlevens. Heere, bewaar en spaar nog. Wil u geven dat recht en gerechtigheid mogen zegevieren. Wil u geven dat we ook bewogen mogen zijn met zoveel die in dit oorlogsgeweld verwond raken, voor het leven gehandicapt of sterven moeten. O God, wil u geven dat in dat alles uw woord zijn kracht mag doen. Heere, we bidden van u. Geef dat deze zware beproevingen in Irak openingen mogen geven voor het evangelie van uw genade. En dat zo deze diepe beproeving nog gebruikt mag worden voor uw goddelijk en eeuwig koninkrijk. En wil u onder de geallieerde strijdkrachten, waar mensen zijn die uw woord kennen en bij uw woord zijn groot geworden, wil u geven, Heere, dat ook onder het oorlogsgeweld men naar het woord mag grijpen, ook in de diepste verdriet en in rouw en nood. Denk aan hen over deze wereld verbreid, die in rouw zijn, omdat u in het oorlogsgeweld iemand wegnam die hun lief was. Heere, denk aan die ouders, grootouders, vrouwen, kinderen, die iemand moeten missen die hun zo dierbaar was. Wil u de troost geven. En laat het voor ons, zoals we hier zijn, Heere, een reden tot ootmoed en tot verwondering mogen zijn. Dat wij nog leven in vrede en ook op de avond van deze lijdenszondag samen mochten komen. In alle rust om het woord te horen. O God, geef dat we het niet vanzelfsprekend achten. Maar dat het ons klein mag maken. En dat wij in ootmoed mogen luisteren. Biddend om uw zegen. Om uw goddelijke genade. Heren, we vragen het niet omdat wij iets verdienen. Want aan onze kant is er zonde, schuld, alles tekort. Maar wil u het doen om de verdiensten van hem die geleden heeft, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 22, de versen 2 en 3. Psalm 22, de versen 2 en 3 willen we samen zingen, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te offeren. Ik herken nochtans, gij zijt heilig, Heere. En het derde vers, u smeekten zij van mensenhulp ontbloot. 2 en 3 van Psalm 22. Psalm 103, het zesde vers, is de psalm die we zingen aan het einde van de prediking na het amen. Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, als wij over het lijden van de Heere Jezus Christus nadenken, heeft dat toch ook zo zijn gevaren. En een van de gevaren is altijd weer dat wij de neiging hebben om menselijk, al te menselijk, over zijn lijden te denken. Dan zien wij bijvoorbeeld na zijn worsteling in Gethsemane of zijn lijden aan het vloekhout op Golgotha, met gevoelens van ontroering en medelijden. Nu, dat lijkt niet verkeerd. En het hoeft ook niet verkeerd te zijn. En toch, als we alleen met gevoelens van medelijden op het lijden van de Heere Jezus Christus letten, dan zijn we precies als die vrouwen. Die vrouwen van Jeruzalem die de tranen in de ogen sprongen toen ze hem zagen gebukt en gebroken onder zijn kruis. En juist omdat dat alleen maar tranen van medelijden waren, wees de Heere Jezus Christus die tranen af. Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen, zo zei hij. Weent niet over mij met tranen van medelijden, alleen. Want laten we het meteen maar heel duidelijk zeggen. De diepste betekenis van het lijden van de Heere Jezus Christus is niet om medelijden op te wekken. Christus leed en stierf namelijk niet als een martelaar, maar als een middelaar. Hij stierf niet voor een waardige zaak en leed niet ontelbare smaadheden, opdat hij onze gevoelens zou opwekken. Maar hij leed als borg en zaligmaker, als middelaar onder de last van de toorn van God. Ja, maar zegt iemand, als we dat zware lijden van de Heere Jezus Christus dan niet in de eerste plaats met medelijden moeten bezien, hoe dan wel? Wat vraagt de Heere Jezus dan in de eerste plaats als het gaat om de diepte van zijn lijden en van zijn sterven? Wel, we willen er vanavond en ook, zo de Heer het geeft, de volgende weken over nadenken. En schrijven boven de prediking van vanavond het lijden van Christus. En dan denken we heel eenvoudig over twee aspecten. Allereerst de oorzaak van zijn lijden. En ten tweede de bedoeling van zijn lijden. De oorzaak van zijn lijden. Hij moest de toorn van God dragen. Tegen de zonde. En ten tweede de bedoeling van zijn lijden. Hij heeft met dit zoenoffer lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verworven, zegt onze catechismus. We weten, gemeente, dat onze catechismus in dit gedeelte bezig is een uitleg te geven van de 12 artikelen van het geloof. En daarbij zijn we toegekomen aan de vernederingsweg van de Heere Jezus Christus. Vorige week stonden we stil bij de eerste stap van die vernedering. De woorden dat hij ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. En vervolgens gaan onze 12 artikelen verder met die hele simpel klinkende opmerking dat hij ook geleden heeft. Nu, die overgang is opmerkelijk. Geboren uit de maagd Maria die geleden heeft. Misschien denken we wel, dat gaat wel heel snel. De overgang van zijn geboorte naar zijn lijden. Er was toch, zo weten we uit het evangelie, een hele lange reeks van jaren tussen zijn geboorte en zijn lijden. Lezen we niet dat hij gedoopt werd, dat hij ging preken, dat hij vele wonderen deed, vele twistgesprekken voerde, voordat het lijden en het sterven kwam? Waarom zijn al die facetten van het aardse leven van de Heere Jezus Christus en van zijn aardse dienst weggelaten? Wel, gemeente, laat het duidelijk zijn dat onze 12 artikelen niet de bedoeling hebben om een levensbeschrijving van de Heere Jezus te geven. Dat hebben trouwens zelfs de evangeliën niet. Bovendien zit er een bepaalde reden achter deze woorden van de 12 artikelen, dat meteen na Christus geboorte over zijn lijden gesproken wordt. Het is namelijk zo dat onze catechismus het uitlegt dat heel zijn leven van zijn geboorte af aan voor hem lijden betekende. Zo staat het in de woorden van de catechismus. Het betekent dat hij met lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven hier op aarde, maar bijzonder aan het kruis, de toorn van God tegen de zonde gedragen heeft. Dus dat is het eerste waar onze aandacht op moet vallen. Christus heeft niet slechts aan het einde van zijn leven geleden. Nee, hij heeft de hele tijd van zijn leven geleden. Van zijn geboorte af was zijn leven lijden. Hoe moeten we ons dat dan voorstellen, vraagt u? Wel, laten we daar een paar dingen over zeggen. We weten dat de Heere Jezus de Zoon van God was. Dat hij de Heilige was, volkomen afgescheiden van de zonde. Maar deze Heilige Zoon van God, die niets liever wilde dan de heilige wil van zijn Vader doen, hij werd mens. Dat betekende ook dat hij van het moment dat hij geboren was, moest leven te midden van zondaren. Alle woorden die hij hoorde, alle dingen die hij mensen zag doen, dat alles was bevlekt met zonde. Vorige week hebben we het aangestipt. Eigenlijk ademde hij bij iedere ademtocht iets van de zonde in. Was dat geen lijden voor de heilige Zoon van God? Daarnaast was het ook zo dat hij geboren was in armoede en tijdens zijn leven hier op aarde onder armoede gebukt ging. Hij klaagde eens: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij zijn hoofd nederleggen. Was dat geen lijden voor de Zoon van God, dat hij hier in vernedering en armoede moest leven? Bovendien, al snel na het begin van zijn openlijk optreden in Israël kreeg hij allerlei weerstanden en verzet te verduren. Zijn eigen geboortestad Nazareth verwierp hem. Hij was bijna gestenigd. En na korte tijd al gingen velen van zijn volgelingen, zijn discipelen noemt Johannes ze, van hem weg en wandelden niet meer met hem, wilden ook niet van hem weten. Nog later werd hij uitgescholden. Een vraat, veel vraat. En een wijnzuiper werd hij genoemd. Hij werd veroordeeld door mensen als een godslasteraar en als iemand die bezeten is van een boze geest. Was dat geen lijden voor de Zoon des mensen? Ach, u begrijpt het, we kunnen zo nog wel even doorgaan. In allerlei dingen wordt het duidelijk dat heel zijn leven vanaf de geboorte in Bethlehem gekenmerkt werd door lijden. Maar tegelijkertijd moeten we daar ook bij zeggen dat zijn lijden zijn hoogtepunt bereikte in de laatste bange uren van zijn aardse leven. Dat begon in de hof in Gethsemane. Het zette zich voort voor de aardse rechters, voor Annas en Caiaphas, voor Pilatus en Herodes. En het vond zijn wrede en vreselijke hoogtepunt op Golgotha, toen hij gekruisigd werd en stierf. Dat lijden, dat zware lijden van de laatste uren van zijn leven wordt dan ook vaak het grote lijden genoemd. De Passio Magna. Het zwaarste van het lijden. Het dieptepunt, het hoogtepunt. Maar als we dat zo zeggen, laten we dan alstublieft niet vergeten dat de Heere Jezus Christus leed al voordat Gethsemane zijn poorten voor hem opende. Heel zijn leven was lijden en het hoogtepunt was er aan het einde. Hoe heeft de Heere Jezus Christus geleden? Wel, daar worden ook in de catechismus een aantal dingen over gezegd. Dingen die onder andere terug te vinden zijn in het schriftwoord wat vanavond gelezen is. Wat zegt de schrift en de belijdenis dan? Wel, allereerst dat de Heere Jezus in lichaam en ziel geleden heeft. Laten we dat ook niet vergeten. Hij heeft niet alleen in zijn lichaam geleden, maar ook in zijn ziel. En het zielenlijden van de Heere Jezus Christus is wellicht nog dieper geweest dan zijn lichamelijk lijden. Onthoudt u ook goed dat er niet staat in onze catechismus, en dat staat ook nergens in de Bijbel, dat Christus als God geleden heeft. Want de goddelijke natuur kan niet lijden. Al wordt er vandaag wel op een onbijbelse manier over gesproken, het lijden is in God. Of over de lijdende God. Dat is in het licht van de schriften niets anders dan Gods lastering. Want God, daarvan kunnen we niet zeggen dat hij lijdt. De Heere Jezus heeft geleden als mens. Niet in zijn goddelijke natuur. Maar als hij als mens lijdt, dan zowel in lichaam als in ziel. Heel de menselijke natuur is onder die zware last van de toorn van God gebogen gegaan. Heel die menselijke natuur kromp ineen toen hij de lijdensbeker in Gethsemane aan de lippen zette. Zijn lichaam, het werd gefolterd, gegezeld, geslagen. En zijn ziel leed onuitsprekelijke angsten, helse pijnen, zegt de catechismus ergens, toen zij verlaten was van God. Ontzettend was dat lijden in lichaam en ziel. Nee, dan moeten we dat maar niet vergelijken met het lijden van andere mensen die zoveel geleden hebben. Want er wordt juist in verband met het lijden van de Heere Jezus nog wel eens op gewezen dat er wel voorbeelden zijn van mensen, bijvoorbeeld van martelaars, die erger geleden zouden hebben dan de Heere Jezus Christus, bijvoorbeeld naar het lichaam. Omdat ze vreselijk lang gefolterd werden, soms dagenlang, met vuur in aanraking kwamen, verwond, gegezeld werden, bijtende stoffen in de open wonden werden uitgegoten. Noemt u al die vreselijke dingen maar op. Zulke mensen hebben onuitsprekelijk geleden, zeker. Toch was hun lijden minder erg dan het lijden van Christus. Waarom? Waarom was zijn lijden zwaarder? Wel, Ursinus, de opsteller van de Heidelberger Catechismus, zegt het zo in zijn uitleg van deze zondag. Haalt hij het voorbeeld aan van een man die vervolgd werd en gemarteld werd in de tijd van de grote christenvervolging onder keizer Decius in 252. Een zekere Laurentius, diaken van de kerk in Rome. Heel langzaam werd hij verbrand en zijn wonden waren vreselijk. Toch kon hij het lijden dragen. En het vuur was hem als een rustbed. Zo schrijft de man die de lijdensgeschiedenis van Laurentius heeft weergegeven. En toch, tekent Ursinus dan aan, was het lijden van die Laurentius niet zo zwaar als het lijden van de Christus. Want deze man werd ondersteund in zijn lijden. ontving kracht van den Hoge in zijn folteringen. Maar Jezus de Christus in zijn lijden en in zijn sterven ontving geen verzachting. Bovendien, hij leed niet slechts uiterlijke folteringen, hoe zwaar die ook kunnen zijn. Zijn lichaam werd niet slechts geteisterd, maar hij leed met lichaam en ziel onder de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht. En dat, gemeente, maakt het lijden van de Heere Jezus Christus onuitsprekelijk. Zwaarder dan welk lijden dan ook wat op deze wereld kan plaatsvinden. Dat element, die schriftuurlijke gedachte, dat hij de toorn van God tegen de zonde dragen moest, betekent dat het lijden onpeilbaar diep, onuitsprekelijk zwaar kan zijn. En juist Gods kinderen die iets geleerd hebben van het vreselijke van de zonde en iets beseffen van de toorn van God tegen de zonde, kunnen misschien iets verstaan van wat het zou moeten betekenen. Iets verstaan, zeg ik, om te lijden onder de toorn van God, de volle toorn tegen de zonde van heel het menselijk geslacht. En weet u wat dan zo'n wonder is? Dat de Heere Jezus dat zware lijden onder de toorn van God, in lichaam en ziel, onuitsprekelijk, dieper en zwaarder dan welk lijden ook hier op aarde, dat de Heere Jezus dat lijden heeft willen dragen. Staat er in Jesaja 53. Hij was bereid, gewillig, om dat lijden op zich te nemen. En het zit ook in de uitdrukkingen van onze catechismus opgesloten. Hij heeft het gedragen. Ook al kostte hem het vooral in de hof van Gethsemane zo onnoemelijk veel. In de angst toen hij de lijdenskelk aan de lippen zette, kwam het zweet als bloed uit zijn poriën. En smeekte hij in grote angst en strijd zijnde Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker, deze lijdenskelk aan mij voorbij gaan. Toch heeft hij de wil van de Vader gedaan. En toch heeft hij die zware lijdenskelk aan de lippen gezet. En heeft hem gedronken tot de laatste druppel. Is hij de lijdensweg, de kruisweg gegaan, tot in het allerdiepste einde, tot in de diepste diepte van de verlatenheid. En juist daarin is de Heere Jezus zo groot en zo onnaspeurlijk. Want hierin komt het diepste verschil aan het licht met Adam, Eva en eigenlijk ook met ons allen. Jezus de Christus wil de last van de toorn van God dragen tot het einde toe. En als Adam en Eva gezondigd hebben, ja, dan hoort het bij hun blindheid en bij hun dwaasheid, die bij de zonde zijn intrede deed in hun leven, dat zij de gevolgen van hun daden niet willen dragen. Ze proberen allerlei verzachtende omstandigheden te vinden. Ze proberen de schuld op iemand anders te werpen. Adam zegt, de vrouw die gij me gegeven hebt. En Eva zegt, de slang. Maar de tweede Adam weigert niet om de last van de toorn op zich te nemen. Hij buigt. Wat een verschil, gemeente. Christus buigen tot het einde toe. Bereidwillig tot het einde toe. Terwijl Adam, Eva en alle kinderen van Adam en Eva eigenlijk die schuld niet willen erkennen. Niet willen erkennen dat zij gezondigd hebben. Is het niet nog zo ook in ons leven? Dat wij onze zonde en onze schuld zo moeilijk erkennen. Het gebeurt toch al vaak als we nog heel jong zijn. Onder kinderen onderling. Als er iets is, hij heeft het gedaan, zij heeft het gedaan. En vrijwel nooit, ik heb het gedaan. En hetzelfde onder ouderen. En dat is een teken dat het voor ons iets is wat wij niet willen. Om onze schuld toe te eigenen, te erkennen en te zeggen, ik heb gezondigd. Dat willen we bovenal niet voor de Here. Er is heel wat voor nodig om ons op de knieën te krijgen. Om ons onze schuld te leren aanvaarden. Om ons onze schuld te leren belijden. Er is soms zelfs bij Gods kinderen heel wat voor nodig. Om hen op de knieën te krijgen en te leren te belijden wat verkeerd is in hun leven. Denk aan David. Die zweeg. Die niet voor God in de schuld wilde komen. En er was een Nathans vinger voor nodig om hem aan te klagen en te zeggen, gij zij die man. Zo is het in ons aller leven eigenlijk. Wij willen onze schuld voor mensen en zeker voor God niet belijden en erkennen. Is dat juist niet iets wat zo heel ontdekkend en heel schrijnend in het licht komt te staan als we letten op de borg- en zaligmaker, die zonder klacht, zonder dat hij zijn stem verhief, de schuld op zich nam, ook al was hij zelf zonder zonde. En mag ik het dan zo vanavond eens aan u vragen, u die altijd nog weigert om schuldenaar voor God te worden, u die altijd nog maar voor God uw eigen gerechtigheid uzelf kunt handhaven. Ziet u het dan niet? Ziet u het dan niet? Als Christus de schuld aanvaardt en het lijden op zich neemt. Wat voor een ontzaglijk ontdekkende en ontmaskerende prediking dat ook in zich draagt. Waarin hij zegt, en gij, o mensenkind, u vreemdeling van mijn genade, u die voortleeft zonder in de schuld te komen, ziet ge het niet, dat dat uw grootste nood is, dat ge niet buigen wilt, dat ge niet komen wil tot God zoals ge bent. Dat ge uw schuld niet voor hem wilt neerleggen en uitstorten. Of als ik de naam van iemand noem misschien vanavond. Met deze aanduidingen. En als u misschien zegt. Ja maar buigen. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Zou er dan in deze prediking van Jesaja 53 en van onze catechismus, de prediking van de lijdende borg, geen dringende oproep besloten liggen, maar ook geen dringende raad liggen opgesloten, om als u zelf niet buigen kunt en als u zelf het niet met God eens kunt worden, hem om genade te smeken. Want hij die bereidwillig de schuld mijnde en op zich nam. Hij is machtig om weer barstige harten, onwillige zondaren, zo te verbreken. Dat ze bereidwillig gaan erkennen, Heere, ik heb gezondigd. Geen uitvluchten meer zoeken. Niet meer op andere wijze, maar knielen in verootmoediging. En zo als een arme zondaar, die voor God moet buigen, hem smeken om genade. Ja, dat is één kant van dat lijden van de Heere Jezus Christus. Hij nam het vrijwillig op zich. Daar zit iets van een aanklacht in tegen alle Adams kinderen die weigeren hun schuld te erkennen en te belijden. Maar waarom deed hij dat? Waarom nam hij die schuld op zich? Wel, hij nam die schuld op zich, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht wilde hij dragen, opdat hij door zijn zoenoffer ons met lichaam en ons met onze ziel van de eeuwige verdoemenis zou verlossen en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven. Laten we een moment stilstaan bij dat woord zoenoffer. Wat is dat? Wel, u weet wellicht dat dat te maken heeft met verzoening. Zoenoffer is eigenlijk een kort woord wat langer luidt: offer van verzoening. En het offer van verzoening, dat is een aanduiding voor het sterven van de Heere Jezus. En als wij nadenken over het sterven van de Heere Jezus als een offer, dan worden we herinnerd aan die oudtestamentische offerdienst. Heel die oudtestamentische offerdienst die zo uitvoerig beschreven staat. Offers van lammeren en stieren en bokken, waarvan u leest in het boek Leviticus. Die plaatsvonden in de tabernakel en later in de tempel van Salomo. En nog weer later in de tempel na de ballingschap. Al die offers, ja, dat waren zichtbare profetieën, zichtbare heenwijzingen naar de komst van de Heere Jezus Christus. En juist in heel die offerdienst, die er van de tijd van Mozes af was, vindt u zo heel duidelijk zichtbaar gemaakt, zichtbaar uitgelegd, geïllustreerd als het ware, wat nu dat zoenoffer van de Heere Jezus is. En laten we daarom een ogenblik letten op zo'n offer zoals dat in het oude Israël werd gebracht. Daar komt een Israëliet die bij het woord van God leeft, hoofd van zijn gezin. Hij komt een offer brengen, laten we het maar een schuldoffer noemen, dat is het gemakkelijkste. Hij heeft een rein dier, een dier ook waar geen gebrek aan is, want een dier met een gebroken poot, of met een zweer of met een ziekte. Nee, dat mocht niet dienen als offerdier. Het moest een volmaakt, een gaaf, een gezond offerdier zijn. En daar loopt hij mij naar de leviet of naar de priester die op die dag dienst heeft bij het altaar. Kijk, en dan gaat die priester eerst dat dier onderzoeken. Onderzoekt de huid, de wol, of er niet een gezwel is of iets aan ontbreekt. Het offerdier wordt gekeurd, het wordt goedgekeurd. En dan neemt hij dat offerdier en heft de kop van dat offerdier omhoog. En dan moet de man die het offer brengt, moet zijn hand leggen op de kop van dat lam. En weet u wat dat betekent? Want dat is een heel belangrijk gebeuren. Dat betekent dit. Die man heeft gezondigd. Zijn kinderen hebben gezondigd. Zijn vrouw heeft gezondigd. En nu komt die man met schuldbelijdenis, met belijdenis van zijn zonde naar de tabernakel. En hij legt nu zijn hand op de kop van dat dier. Omdat de Heere dat zo in de wet had aangeduid. En weet u wat dat wil zeggen? Wel dit, dat hij de zonde die hij belijdt en erkent, nu als het ware op de kop van dat offerdier legt. Met andere woorden, als hij die hand op de kop van dat offerdier legt, dan draagt dat lam, dat draagt van nu af aan zijn zonde. Ze zijn op dat lam overgedragen. Dat lam draagt de zonde in de plaats van die man. En wat zegt de wet? De wet zegt dat degene die gezondigd heeft moet sterven. En daarom moet dat lam dat nu de zonde van die man draagt, dat moet sterven. De leviet komt met zijn blinkend offermes. En hij treft het dier in de hals. En het sterft. En het wordt geslacht. En het wordt helemaal op het altaar gelegd. En het wordt volkomen in de vlammen van het brandofferaltaar verteerd. Want de ziel die gezondigd heeft moet sterven. En het lam draagt de zonde van die zondaar. En dat lam moet nu helemaal verteerd worden ter verzoening van de zonde in de plaats van die zondaar. Kijk, daar hebt u het zo bekende beeld van het zoenoffer van een lam of van een ram, van een beest in het Oude Testament. En dat is nu een zichtbare profetie, een heenwijzing naar dat lijden van de Heere Jezus Christus, waarvan we in deze lijdensweken vanuit het woord zo getuigen zijn. Christus is het Lam van God. Het Lam van God dat de zonden wegneemt. Hij brengt, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, het grote offer, het enige offer. Voor wie brengt hij dat offer? Hij brengt dat offer voor heel zijn kerk. Voor al zijn schapen. Voor alle die hem gegeven zijn. Hij brengt het voor allen die oprecht hun schuld hebben leren belijden. En nu mag ik het zo zeggen met de hand van het geloof. Hun schuld hebben gelegd op dat grote lam. Hun schuld neemt hij over. Hun schuld draagt hij door Gethsemane heen naar Annas en Caiaphas, langs Pilatus en Herodes. Hij draagt ze langs de kruisweg tot op Golgotha. En Golgotha is het altaar. Daar aan het kruis offert hij zichzelf helemaal op aan God. Hij die geen zonde gekend heeft. Hij die geen zonde gedaan heeft. Hij offert zijn lichaam en ziel op aan het vloekhout. Onder de toorn van God, onder de bittere en zware grimmigheid van God, wordt zijn lichaam helemaal verteerd. Gods toorn is als de vlammen die het offerdier verteren, zo verterend de toorn van God de Christus. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Een ieder die als een arm verloren zondaar zijn schuld oprecht leert erkennen. En de hand van het geloof leert leggen op dat lam. Verlost van het oordeel van de verdoemenis. En gerechtigheid en het eeuwige leven wordt voor zulke mensen door dat offer van de Heere Jezus Christus verworven. Ja, zegt iemand, dat heb ik meer gehoord en dat wordt in de schriften ook hier en daar gezegd. Christus geeft zijn leven voor de schapen. Christus geeft zijn leven voor hen die in hem geloven. Die door de hand van het geloof hun schuld op hem mogen leggen. Maar wat moet ik dan aan met dat ene zinnetje zo midden in het antwoord? Dat Christus nu de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Dat is toch wat anders? Wat betekent dat? Aan de ene kant zegt de schrift heel duidelijk wat u net gezegd hebt. Christus gaf zijn leven voor de zijnen, voor zijn kerk. Maar hier staat toch in de catechismus dat Christus de zonde tegen het ganse menselijke geslacht, de toorn over de zonde, van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Ja, en dat lees je ook ergens in de brief van Johannes, dat de Heere Jezus een verzoening is voor onze zonde. En nee, niet alleen voor de onze, maar voor de zonde van de ganse wereld. Hoe moet ik dat dan opvatten? Wel, mijn beste vriend, dat mag u niet zo opvatten. Dat laat de Bijbel duidelijk zien en onze belijdenis ook, dat nu alle mensen ook inderdaad zalig worden. Zo is het niet. Dat staat ook nergens in de Bijbel. Dat zou de leer van de alverzoening zijn, of de leer van de algemene verzoening. En die vindt u in de schriften niet. Die wordt ook grondig in onze Dordtse leerregels afgewezen. Maar als wij afwijzen dat alle mensen zalig worden, of dat Christus zijn bloed gegeven heeft voor ieder mens persoonlijk, dat betekent tegelijkertijd dat we handhaven wat hier staat. Dat Christus de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Christus moest lijden voor het menselijke geslacht. Want het menselijke geslacht had gezondigd. En dat menselijke geslacht heeft gedaan wat kwaad is in Gods ogen. En u heeft Christus zijn bloed gestort. En als Christus zijn bloed stort, dan is er in dat bloed van de Heere Jezus zoveel kracht, dat heel de wereld kan zalig worden. Onze Dordtse leerregels zeggen het in hoofdstuk 2, dat het bloed van Christus, de kracht daarvan, overvloedig genoegzaam is voor de zonde van de ganse wereld. En daarom, als mensen niet zalig worden, en onthoud dat alstublieft, als mensen niet zalig worden, dan komt dat nooit omdat er iets ontbreken zou in het offer van de Heere Jezus. Dat er enig tekort zou zijn in de volkomen betaling, in het volkomen lijden van Christus. En als er vanavond mensen zijn in de kerk die vanwege een oppervlakkige opvatting of een eenzijdige opvatting denken, ja, dat ik zo hard ben en zo onbekeerd ben, dat komt omdat de Heere mij niet opzoekt. Ik wil wel, maar de Heere wil niet. Dat kan wel eens in je hart leven. Het heeft ook in mijn hart wel eens geleefd. Maar dat is in het licht van Gods woord een grote leugen. Ik zou zelfs durven zeggen een satanische leugen. Want Satan blaast die in en fluistert die in. En Satan is het er altijd om te doen, om smetten te werpen op de liefde van God. En om tekorten, vermeende verkorten aan te wijzen in het offer van de Heere Jezus Christus. Nee, het woord van God en de leer van onze belijdenis zegt, er is niets wat in het offer van de Heere Jezus ontbreekt. De kracht in het bloed van Christus is zo groot, overvloedig genoeg voor de zonde van de ganse wereld. En daarom is er kracht in het bloed van Christus om een zondaar als u zalig te maken. Er is kracht in het bloed van Christus om een zondaar als jij bent zalig te maken. Misschien zie je 1000 onmogelijkheden. Misschien ziet u 2000 bezwaren. En ze zijn er. Ze zijn er aan onze kant, oneindig veel. Maar denk alstublieft niet klein van de ruimte en van de kracht en van de genade die er is in het bloed van Christus. Denk maar heel klein van uzelf. Van uw zogenaamde bereidwilligheid. Zie maar veel verkeerds in uzelf. Maar denk niet klein van de kracht van het bloed van Christus. Die de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. En daarom is er overvloedige kracht en overvloedige genade in het bloed van Christus. Als er nog 20, als er nog 100, als er nog 1000 zondaren meer zouden zalig worden dan God bepaald heeft, dan zou Christus niet meer hebben behoeven te lijden. Want zijn bloed heeft kracht genoeg en ruimte genoeg. En vandaar dat de evangelieprediking van hieruit, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, mag dringen, mag smeken, mag pleiten met zondaren. Als hij gezegd heeft, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, maar heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Kijk, daar hebt u dezelfde gedachte. God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. Ruimte geschapen. Het bloed gegeven. Het volmaakte offer. Verovervloedig genoeg voor de zonde van de gehele wereld. En dan zegt Paulus, daarom bidden we u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Nee, Paulus zegt niet, als Christus nu zijn bloed gestort heeft, ja, dan is alles in orde. Nee, zegt Paulus, dan moet dat bloed verkondigd worden. Dan moet dat volkomen offer van Christus gepredikt worden. Gepredikt worden, welmenend, met bevel van bekering en geloof. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Ja, zegt iemand, maar hoe moet dat dan? Ik heb zo'n hard hart. En een ander zegt, hoe moet dat dan? Want ik heb zoveel schuld en zoveel ongerechtigheid. En een derde zegt, ja, maar wat als ik nu niet uitverkoren ben? Paulus zegt het woord, zegt het vanuit de algenoegzaamheid van het offer van Christus. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En als er dan onder ons duizenden bezwaren zijn, dat bezwaar van dat harde hart, zou deze Christus die zijn bloed gestort heeft, geen raad weten, geen weg weten met ijzerharde, steenharde harten. Zou iets voor hem te wonderlijk zijn? Wij bidden u van Christus wegen. Vlucht toch met het harde hart, dat keiharde, ongevoelige hart, tot de troon der genade. En bid met die oude dichter. Breek mijn harde, vastgevroren hart toch stuk. Doorboor het hart dat u doorboorde. Wond het hart dat u verwondde. Of die schuld, ze is hemelhoog. U weet er nog maar zo weinig van, want als u meer licht zou ontvangen, zou u zien dat uw schuld nog veel zwaarder is. Zoals u dat soms hoort bij oudere mensen die de Heere vrezen. Die bij het ouder worden zeggen, als ik naar binnen kijk, ik wist niet dat er nog zoveel lag waar ik vroeger geen gedachte van had. Inderdaad, ook de kennis van schuld is maar ten dele. Die schuld is groot. Maar de Heere zegt op grond van het volle en het ruime en het algenoegzame in het bloed van de Heere Jezus. Laat u met hem verzoenen. Zou er bij hem iets te wonderlijk zijn, zou hij de hoogste bergen en de diepste kloven van schuld niet kunnen slechten of niet kunnen dempen. En als u verstrikt bent in een verkeerd soort lijdelijkheid of vastloopt met vragen rondom Gods eeuwige verborgen raad, Christus zegt, laat u met God verzoenen. Zou er bij deze Christus, de grote profeet, geen genade zijn om licht te schenken in de verwarde vragen, ook in de verwarde leerstellige vragen, ook in de verwarde vragen van lijdelijkheid en strikken die wij onszelf aanmatigen. Zou hij, wiens naam wonderlijk en raad is, ook daar in de weg niet kunnen wijzen. Laat u met God verzoenen. Er is ruimte. Er is kracht. Er is liefde. In dat offer van Christus, waarmee hij volkomen betaald heeft. Verzoend heeft, de weg geopend heeft. En vandaar dat we Paulus na mogen zeggen, stamelend nazeggen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En daarom bidden we u, daarom bidden we jou, jongen of meisje, u ouderen, vader, moeder, wie u ook bent, wij bidden u vanwege deze lijdende Christus. Laat u met God verzoenen. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, uw offer is voldoende, goddelijk goedgekeurd en daarom genoeg. Genoeg voor de hele wereld. Heere, geef dan dat wij ons mogen haasten om het in dat offer te zoeken. En om de kracht van dat offer en de kracht van dat bloed van dat gezegende Godslam over onszelf af te smeken. O Heere, Heere, offerlam dat u zelf liet keuren door de rechters hier op aarde, door de hemelse rechter, en goedgekeurd werd. offerlam dat de schuld en zonde draagde, droeg van heel uw kerk. Ja, betaalde aan alle eisen van God. Werk met uw geest onder ons, opdat die dringende roepstem geheiligd wordt aan ons hart. Laat u met God verzoenen. Het kan bij u, Heere. Bij u zijn alle dingen mogelijk. We weten dat ge alles vermag. O, wil er uit ons midden nog trekken met de koorden van uw liefde. Nog zalig maken. Leer ons dan maar buigen. Onze schuld beamen. Leer ons dan maar niets worden. Alles verliezen voor u. Doodschuldige zondaren worden. Om nu het heil te vinden in die volkomen betaling van Jezus Christus. In zijn trekkende liefde. In zijn verzoenende liefde. In zijn genadige kracht. Heere, ontferm u ons over ons. Wees met ons deze week die we begonnen zijn. Sterk ons bij ons werk. Wees met onze kinderen. Help hen op school. Zegen hen die onze kinderen onderwijs geven en begeleiden. Wil u ons allen nabij zijn. Ook hen die niet werken kunnen. Niet meer of door ziekte verhinderd zijn. Heere, wees ons allen nabij en bovenal. Laat uw koninkrijk komen. Onder ons en onze kinderen om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het vierde vers, is onze slotzang. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 85, vers 4. Laat heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.